Ik stel voor het stukje te lezen waar onze broeder straks over zal spreken. Dat is Lucas 12. Lucas 12, vers 13. En iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en hij sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Mag ik Arjan vragen om ons te dienen met het woord uit Lucas 12.
Zo, het is goed om vanavond zo hier te zijn met elkaar te zingen en ook Gods woord te overdenken. We hebben gezongen uit lied 200. Ik moet mij u ten eigendom verkiezen, want buiten u Heer, is er geen. Ik wil niet in het schepsel mij verliezen, bij u is rust, bij u alleen. Ja, dat is wat de rijke dwaas niet verstond. Hij verloor zichzelf in de scheppingen, in het zichtbare en niet in de Heere. En daar gaan we het vanavond over hebben. Ik wil, voordat we met elkaar nadenken over het gedeelte, wil ik nog een klein stukje lezen uit 1 Timotheus 6. Dan kunt u straks, Sarah, ook uw bladwijzer eventueel erbij houden. Er staat in de herziene statenvertaling boven: de plichten van de rijken. 1 Timotheus 6, vers 17 tot 19. Drie versjes. 1 Timotheus 6, vers 17 tot 19. Dat zijn Paulus' laatste woorden aan Timotheus, de Timotheusbrief. En daar lezen we in 1 Timotheus 6, vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Tot zover de tweede gedeelte wat we straks ook nog hopen aan te halen. Goed, vanavond is Lucas 12 aan de orde, vers 13 tot 21. Een gedeelte wat ik misschien zelf niet snel uitgekozen zou hebben. Maar ja, als je dan op de Bijbel open avond wordt gevraagd, dan krijg je het tussen aanhalingstekens in je maag gesplitst. Van, en daar moet je het over doen. En dan is het ook wel weer goed. Hè, om als een gedeelte er doorheen te gaan. Wat je zelf niet misschien zou uitkiezen. Maar wat wel de nodige studie vraagt. En ook de nodige overdenking vraagt. En het thema wat ik boven dit gedeelte heb geschreven is vanavond: hebzucht maakt je kortzichtig. Hebzucht maakt je kortzichtig. En we gaan eerst met elkaar kijken naar de kwaal. Het probleem van de hebzucht. En dan gaan we kijken naar een levend voorbeeld van hebzucht, namelijk vers 16, over de rijke dwaas. En dan het derde, wat het medicijn is, de oplossing tegen hebzucht. Van wat is nou het antwoord op hebzucht? En dat is vooral ook het laatste vers, hè, dat we rijk zijn in God. Dus hebzucht maakt je kortzichtig, de kwaal, het probleem van de hebzucht, een levend voorbeeld van hebzucht. En dan ook de oplossing, het medicijn tegen hebzucht. Nou, als we het gedeelte met elkaar hebben gelezen, dan stappen we eigenlijk midden in een erfeniskwestie. De Heer Jezus die wordt bij een familietwist, bij een familieruzie gehaald. En die persoon die de Heer Jezus hier ontmoet, die spreekt de Heer Jezus erop aan of de Heer Jezus hem wil helpen om de erfenis te verdelen. Eigenlijk kan hij maar één ding denken, erfenis, het houdt hem bezig. We weten niet veel meer over die persoon, hè, maar hij raadpleegt de Heer Jezus en dat is niet ongebruikelijk in die dagen, want rabbies werden heel vaak voor praktische, juridische kwesties gevraagd. Hè. Het ging dan vooral ook over de interpretatie van de oud-testamentische wetten. Hè, dan, we lezen dat ook van Mozes op een gegeven moment, dat zoveel mensen met vragen in de woestijn bij hem kwamen en dat zijn schoonvader zegt, joh, je moet meerdere mensen aanstellen die jou helpen om zulke praktische problemen op te lossen. Dus in die tijd van de Heer Jezus was het normaal dat mensen met gewoon hele praktische vragen naar een rabbi, naar een leraar toekwamen. Nou, hier komt ook iemand naar de Heer Jezus toe. Als we het antwoord van de Heer Jezus zien, hè, de Heer Jezus wil hem pertinent niet helpen eigenlijk op deze vraag, dan is het wel eigenlijk zo dat het erop lijkt dat die persoon ook op de bodem van zijn hart hebzuchtig is. Vooral omdat de Heer Jezus gelijk ook daarmee mee verder gaat met dat onderwerp. He, dus op de bodem van het hart wil die persoon waarschijnlijk toch wel die erfeniskwestie naar zijn eigen voordeel trekken. Mogelijk misschien er toch wat te veel geld naar de andere partij dat hij de Heer Jezus hier bij hem roept. De Heer Jezus die geeft een krachtige ontkenning. Die zegt, mens, wie heeft mij tot een scheidsrechter, tot een rechter of een verdeler, een arbiter van een erfenis over u aangesteld? De Heer Jezus geeft dus geen reactie. Hij gaat hem niet helpen. Nee, de Heer Jezus was ergens anders voor geroepen. He, als wij een stukje verder gaan, een van de volgende Bijbelstudies, he, dan staat er zo duidelijk in Lucas 19... vers 10 beschreven dat de Heer Jezus zegt, weet je waar ik gekomen ben? Ik ben gekomen om zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. De Heer Jezus is vooral naar deze wereld gekomen, niet voor materiële dingen, maar voor geestelijke zaak. Om mensen van hun zondeprobleem te verlossen, om zichzelf als de Messias te openbaren. Daarvoor was de Heer Jezus gekomen. Maar de Heer Jezus, die gebruikt dit gebeuren van die persoon die bij hem komt, gebruikt de Heer Jezus wel om een waarschuwing mee te geven aan het volk. De Heer Jezus, die grijpt het aan om een onderwerp te behandelen, namelijk de hebzucht. Nou, als we dat woordje hebzucht bekijken in het Grieks, dan is dat het Griekse woordje voor hebzucht, dat is pleonexia. Pleonexia. Nou, het woord is afgeleid van pleon, numeriek meer, en exo is hebben, dus veel meer willen hebben, betekent dat eigenlijk. Hebzucht letterlijk betekent veel meer willen hebben. Het gaat er dan dus met name om, als de Heer Jezus hier waarschuwt voor de hebzucht, dat je onafhankelijk van God streeft naar rijkdom voor jezelf. He, dus als het hier gaat over dat de Heer Jezus zegt, kijk uit, wees op uw hoede voor de hebzucht. Dan gaat het er eigenlijk om dat hij zegt, ja, je kan onafhankelijk van God streven naar materiële dingen, naar rijkdom, ten behoeve van jezelf. Het onverzadigbare verlangen, een drang om meer voor jezelf te hebben, daar gaat het om. En dan ook eigenlijk, daar op de boom zit ook iets van de arrogante gedachte, dat anderen en dingen bestaan voor eigen voordeel. Waar het eigenlijk allemaal draait om het eigen ik. Hè? Wij kennen de woorden gretigheid of hebberigheid, zelfzucht of geldorst. Maar het is eigenlijk zoals met zout. Het kan soms zijn, vanavond trouwens hadden wij een overschotel en mevrouw had er te veel zout in gedaan. Nou ja, Dan heb je een onverzadigbare dorst naar water. Nou, dat is eigenlijk waar het over gaat hier ten aanzien van materiële dingen. De dingen om ons heen. Een onverzadigbare dorst naar meer van de dingen van deze wereld. Nou, dat kan op drie gebieden. Die hebzucht die kan plaatsvinden op, in materiële zin, hè. Grijpen naar geld en spullen, ongeacht of het eerlijk verkregen wordt of niet. Het kan ook op ethisch terrein, hè, dat een mens zulke ambities heeft dat hij zelfs een ander in de grond kan trappen op zijn werk. Of laat maar zeggen, door elleboogwerk een ander aan de kant kan zetten als hij zelf maar meer krijgt. Maar het kan ook moreel, hè, dus dat wil zeggen de lust, de ongetemde lust van willen genieten terwijl je eigenlijk daar geen recht op hebt. Nou, de Heer Jezus die waarschuwt daarvoor, maar dan zegt hij in vers 15b... Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Nou, dat is een beetje een lastige zin. Je kan het eigenlijk opdelen in twee zinnen. Er staat eigenlijk, iemands leven bestaat niet uit overdaad. En iemands leven bestaat niet uit bezittingen. Nou, dat woordje overvloed, dat zou beter vertaald kunnen worden met overdaad of overtolligheid. Je leven betekent toch niet overtolligheid, overdaad? Dat is toch niet het leven? De Heer Jezus waarschuwt dus niet voor overvloed. Op zichzelf is dat niet verkeerd. Alleen de vraag is, hoe gaan wij met die overtolligheid, met die overvloed om? Dat zullen we straks ook zien in het leven van die rijke dwaas. Dus op zichzelf is het niet verkeerd als we overvloed hebben, alleen wat doen we ermee? Dat probeert de Heer Jezus hier duidelijk te maken. Het gaat hier over hebzucht, over een overtolligheid, over een overdaad. Dat we meer willen hebben dan ons levensonderhoud en dat we dat allemaal ook gebruiken voor onszelf. Nou, als we dat nou eens even toepassen, dan is de vraag, zien we dat nou ook om ons heen? In deze wereld. Dat leven in overdaad. Hebzucht, zien we dat om ons heen? Nou, als ik nou eens even kijk naar mondiaal niveau, als ik nou kijk op wereldniveau, dan is het natuurlijk wel de grote vraag of wij als rijke Westen nog wel verstaan wat hebzucht is. Ik doe me even denken aan een voorbeeld wat je misschien wel eens gehoord hebt, hè? Maar als je nou een kikker neemt en je doet je in een heet bad gooien of in een hete emmer met water, dan springt hij er gelijk uit, want die kikker die voelt dat zijn lichaamstemperatuur zo anders is dan dat warme water. Maar als we vervolgens een kikker in een emmer met koud water doen, dan blijft hij daarin zitten en dan zetten we hem onder de warmwaterkraan. En dan draaien we de warmwaterkraan aan en langzaam maar zeker wordt het koude water wordt warm. En dan op een gegeven ogenblik dan ligt die kikker voor apengaap. Want zijn lichaamstemperatuur is langzaam maar zeker aangepast aan het water. Hij heeft het zelf niet in de gaten gehad. Totdat uiteindelijk zijn hart het begeeft of zijn organen begeven en hij uiteindelijk dood in die emmer ligt. Een langzaam proces waarin zijn lichaamstemperatuur zich aanpaste. Als het nou gaat over hebzucht is het de vraag of wij als rijke Westen nog wel verstaan wat hebzucht is. Of zijn wij zo, ook door de tijdgeest, wij persoonlijk ook, zo door de tijdgeest beïnvloed dat we het zelfs gewoon niet meer doorhebben wat hebzucht is. Want als we kijken op wereldniveau, dan kunnen we toch wel spreken van ongebreideld kapitalisme. Want er wordt gezegd dat de 85 rijkste mensen van deze wereld, die hebben samen net zoveel geld als 3,5 miljard van de armste mens op deze wereld. Dus de helft van de wereldbevolking, die heeft net zoveel geld als 85 rijkste mensen van deze wereld. En als we nadenken ook over alles wat wij invoeren vanuit de derde wereldlanden aan natuurlijke bronnen. Niet alleen mais, maar ook andere grondstoffen. Dan is het de vraag, wat geven wij ook de derde wereld daarvoor terug? Zijn we als welvaartsstaat niet zo gericht op laat maar zeggen, macht en op dat we het goed hebben, dat we het zelfs al helemaal niet meer in de gaten hebben? Als we door de winkelstraat lopen, we vinden het allemaal normaal als we zien wat voor producten er staan in de winkels. En als je naar de televisie, als je een televisie hebt, ik heb geen televisie, maar als je dan kijkt naar reclames. Van alles is erop gericht om ons ja, moet ik zeggen, toe te geven aan onze hebzucht. Dat wij meer willen hebben en meer krijgen. De eerste indruk is, hè, als we om ons heen kijken, dat we allemaal toch wel door geïnfecteerd zijn. Hè, meer geld, naar meer spullen, naar meer status, naar een mooier lichaam enzovoort. Maar goed, opwekking begint bij jezelf. Dus we kunnen kijken naar de regering, we kunnen kijken naar Europa, we kunnen kijken naar de wereld. Maar ja, hoe is dat op de bodem van ons hart? Als de Heer Jezus die zegt, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Nou ja, op internet kwam ik nog tegen dat je een test hebt of je een hebberig mens bent. En dan worden er allerlei vragen gesteld. En onder andere deze vraag, of je moet reageren op die stellingen. Zodra ik iets heb, denk ik alweer aan het volgende dat ik wil hebben. Nou, dat zie je nog wel eens hebben, jongeren met hun mobieltjes, maar misschien hebben we ook onze eigen dingen. Hè? Dus ja, zodra je iets hebt, dan denk je alweer aan het volgende wat je wil hebben. Het maakt niet uit hoeveel ik heb, ik ben nooit echt tevreden. Hè, dat is denk ik ook wel iets van deze tijd. Hè? Zijn we nog tevreden mensen? We hebben het vandaag en we zijn er eigenlijk al niet meer tevreden mee. Nog iets is wat gezegd wordt. Hè? Mijn levensmotto is meer is beter. Hoe meer, hoe beter. En tenslotte, ik denk dat ik nooit genoeg spullen kan hebben. Het is nooit genoeg. Nou, de Heer Jezus die zegt hier in vers 15, kijk uit en wees op uw hoede. In het Engels, watch out, kijk uit. Het is een hele indringende waarschuwing in de Griekse grondtekst. En dat wees op uw hoede, dat is eigenlijk, dat heeft alles te maken met bewaken. Een stad moet bewaakt worden voor de vijand. De Heer Jezus zegt, hebzucht is als een vijand die probeert de stad van je hart in te nemen. Dat is in het Grieks is dat een hele sterke militaire uitdrukking. Wees op je hoede, wees attent. Want er is een vijand actief en als die vijand jouw hart grijpt, dan raak je kortzichtig, dan raak je beneveld, dan raak je verblind. En hij zei tegen hen, kijk uit, wees op uw hoede voor de hebzucht. Voor het altijd meer willen hebben, onafhankelijk van God. Want het leven is meer dan overdaad. En dat bestaat niet alleen uit overdaad, uit overtolligheid. En het leven, ja wat is het bezit? Het leven is meer dan bezit. Reil die zegt, Jezus Reil, bischop Reil die zegt, hij zegt, het is de zonde, hebzucht is de zonde die de gevallen engelen ten val bracht. Dus in de hemel zijn het al de engelen geweest die door hebzucht ten val zijn gekomen. Ze waren niet tevreden met hun eerste staat, dat wat God hun gegeven had. Ze begeerden iets beters. Het was de zonde, zegt hij, die Adam en Eva uit het paradijs verdreef en de dood in de wereld bracht. He, dus hebzucht is een oerzonde al vanuit ja, wat er gebeurd is in de hemel en ook in het paradijs. En Paulus, die waarschuwt ook voor de hebzucht als hij spreekt over het nieuwe leven, over levensheiliging. Hij zet het op dezelfde lijn met overspel, met porneia, met porno, he, met hebzucht. Maar hij zet dat allemaal op dezelfde lijn en hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht en hebzucht, die afgoderij is. Dus ten diepste is hebzucht afgoderij. We dienen een afgod, we zetten namelijk materiële dingen op nummer 1, terwijl God op die eerste plek hoort. God hoort op nummer 1 te staan en niet de tijdelijke dingen en de dingen van het leven, de dingen die we zien om ons heen. Gods naam en zaak, hè, dat hoort op nummer 1 te staan. Hè. De Heere hoort op nummer 1 te staan en niet geld en goed. Dus bij Paulus, en in elke brief waarschuwt hij wel voor die hebzucht. Hè, dat hij daarvoor waarschuwt en hij zegt, die oude jas van hebzucht, van gierigheid, die moeten we afleggen. Nou, dan komen wij ons tweede punt en dat is namelijk een levend voorbeeld van die hebzucht, want de Heer Jezus die gaat dan verder. De Heer Jezus die gaat een voorbeeld noemen, een gelijkenis. Ik weet niet of de Heer Jezus iemand voor ogen had, maar in ieder geval is het een gelijkenis. Dus het is niet een werkelijke gebeurtenis en daarmee probeert de Heer Jezus een les te leren. Nou, als je op internet kijkt, dan heb je Rembrandt, die heeft een schilderij gemaakt van deze rijke dwaas. En dan tekent hij een boer. Ja, hoe moet ik zeggen, hij bevindt zich in het donker, het is avond. En allemaal papieren en rekeningen en plannen bevinden zich om hem heen. En dan valt hij zelf helemaal in het licht. Met een kaarsje erbij en met een munt in zijn hand. En dan zit hij naar die munt te kijken. He, dat is het plaatje wat Rembrandt schildert van de rijke dwaas. He, die bij nachtlicht de penning, als het ware een gouden penning, bestudeert. Nou, de hoofdfiguur die de Jezus gebruikt is een landbouwer, een boer. Het gaat zakelijk en financieel geweldig goed met hem. Hij heeft een geweldig goed jaar gehad. Een succesvol jaar. Maar ja, hij moet de zegen kanaliseren. Want ja, de vrucht is zo, hoe zeg je dat, zo overdadig eigenlijk. Hij heeft zoveel succes op zijn werk. Ja, dat hij moet nadenken van hoe moet ik nou die vrucht erop slaan? Die extra overtolligheid. Die overvloed die ik heb. Wat moet ik daarmee? Dus hij is aan het nadenken wat hij moet doen. Nou ja, dan op een gegeven moment gaat hij eigenlijk geld verspillen. Want hij zegt, nou weet je wat joh, ik ga oude schuren afbreken en ik ga nog veel grotere schuren bouwen. En hij is aan het plannen, hij maakt plannen en hij is aan het ontwerpen. En dan op een gegeven ogenblik dan heeft hij genoeg ruimte om alles op te slaan. En dan kan hij met pensioen. Hij heeft zo goed geboerd, hij kan eigenlijk gelijk met pensioen. Hij kan er gelijk mee stoppen, want hij heeft voldoende voedsel en inkomsten voor een lange tijd. Ja, hij zegt het ook zelf, hè. Veel ziel, u hebt veel goederen, vers 19, liggen voor heel veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Hij kan gaan genieten van het leven, geweldig. Op zijn 50ste zou je zeggen, vandaag de gek kan hij al een speedboot kopen. En hij kan met zijn hobby verder gaan waar hij altijd graag mee bezig is geweest. Lekker op vakantie gaan een paar keer per jaar. Hij hoeft zich niet meer druk te maken. Hij is binnen. Hij zit helemaal gebeiteld. Wie zou er vandaag de dag niet voor tekenen? Maar dan dat goddelijke maar. Vers 20. He, dat woordje maar, he, dat is dat ineens dan draait het als het ware. Het hele toneel draait in één keer om. He, dat vind ik ook altijd zo mooi, dat goddelijke maar in de Efezebrief. Waar Paulus eerst spreekt over de doodstaat van de mens. En over de verdorvenheid van de mens. En dat hij in de klauwen van de duivel is in Efeze 2. En dan ineens dat goddelijke maar. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde waarmee ons heeft liefgehad. Dus dat contrast, dat komt ineens hier naar voren. Maar God zei tegen hem. Ineens grijpt God in zijn leven. Vroegtijdig, daar had hij helemaal geen rekening mee gehouden. Onverwacht. En dan moet hij ineens al zijn rijkdom achterlaten en hij weet ook niet voor wie het zal zijn. Hij heeft misschien geen testament nagelaten. Hij heeft het allemaal niet goed geregeld. Hij kan het ook niet meenemen, de hemelpoort binnen. Ineens is het als het ware ja, omgedraaid. Zijn de rollen omgedraaid. Heeft God ingegrepen in zijn leven. En komt hij erachter dat zijn ladder tegen de verkeerde muur stond. Ik heb eens een keer ook iemand een boodschap horen geven. Hè, van, dat zou het zijn hè, als je aan het eind van je leven komt en het blijkt dat je ladder tegen de verkeerde muur heeft gestaan. Zijn ladder stond tegen de verkeerde muur. Hij had de verkeerde keuzes gemaakt. Hij had de verkeerde ladder beklommen. Er wordt hier niet gesproken over het hiernamaals, zoals bij de rijke man en de arme Lazarus, waar ineens het toneel open gaat in de hemel. Of in het paradijs, hè, en dat de rijke man daar in de vlammen van vuur verkeert en de arme Lazarus in de schoot van Abraham wordt gedragen. Daar gaat het hier niet over, dan moeten we ook verder maar laten rusten. Maar hij heeft in ieder geval de verkeerde keuzes gemaakt en zijn ladder stond tegen de verkeerde muur. En hij wordt een dwaas genoemd. Maar God zei tegen hem, dwaas. Bij ons zou misschien het woordje idioot nog, dat is eigenlijk hetzelfde woord. Idioot. Maar wat betekent dwaas in het Grieks? In het Grieks staat daar het woordje afroon. En afroon, daar gebruikt de Heer Jezus in een hoofdstuk daarvoor, in Lucas 11, vers 40, het eerste woord. Lucas 11, vers 40. Onverstandige heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt. Maar daar worden de fariseeën onverstandig genoemd. Dan wordt hetzelfde Griekse woordje afroon gebruikt. Dus afroon, dat betekent eigenlijk iemand die niet nadenkt. Dat is een dwaas. Volgens mij noemden ze dat vroeger ook, maar goed, idioot. Dat waren vroeger ook mensen zo genoemd die ook niet na konden denken. Omdat ze soms zo geboren waren. Maar hè, als een dolle hond is die kortzichtig. Hij denkt niet na. Hij leeft voor het hier en nu. En hij denkt niet na over de wezenlijke dingen van het leven. Daarom is hij een dwaas. Waarom noemt Jezus hem dwaas? Nou, een paar dingen erover. Omdat hij leefde voor zijn dikke ik. Zou Mark Rutte gezegd hebben. Hè? Hij heeft Nederland een keer toch eigenlijk een beetje aangesproken. Mark Rutte, onze premier. Hè? En hij heeft gezegd, hij heeft toen gesproken over het dikke ik. Later kwam hij daar een beetje op terug. Maar dit kunnen we van die rijke dwaas zeggen. Van die man die zo idioot handelt. Want wat lezen wij in vers 17 en vers 18 en vers 19. Dan lezen wij 5 keer het woordje ik. Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte. Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken. En ik zal tegen mijn ziel zeggen. En 3 keer wordt het woordje mijn gebruikt. Het woordje mijn. Mijn koren, mijn goederen, mijn ziel. Dus het draaide ten diepste allemaal om zichzelf. Zijn hele leven draaide om zichzelf. Het was een zelfzuchtig mens. En hij hield geen rekening met God nog gebod. En daarom is hij een dwaas. Zijn bezit was zijn identiteit geworden. Nou ja, dat kunnen we onszelf ook afvragen. Hè? Van in hoeverre is ons bezit onze identiteit? Een mooie auto. Een prachtig huis. Een goede bankrekening. Is dat onze identiteit? Stel nou eens voor dat God het van ons zou afnemen. Stel nou eens voor dat God aan ons zou vragen. Ben je bereid om het op het altaar te leggen? Nou zijn hier niet zoveel jonge mensen, maar jonge mensen zou je dan kunnen uitdagen door te zeggen, stel ervoor dat de Heer nou van je vraagt om naar het zendingsveld te gaan. En dat je alles op het altaar legt. De Heer, het is van u. Raken we dan iets kwijt van onze identiteit? Ja, maar dat wil ik graag bewaren, want dat daaruit, ja, hoe moet ik zeggen, dat is eigenlijk een fundament van mijn leven. Als je zo de poot onder mijn stoel vandaan zaagt, als je dat wegneemt, heb ik niks meer. Nou, zo was het eigenlijk bij die rijke dwaas. Zijn bezittingen was zijn identiteit geworden. En als dat die poot onder zijn stoel vandaan gezaagd wordt, heb je eigenlijk helemaal niks meer over. Hij heeft alleen geleefd voor zichzelf, voor zijn dikke ik en voor het hier en nu. En hij zag zijn medemens niet. Er wordt hier helemaal niet gesproken over mensen in zijn omgeving. Nou, waarom was hij een dwaas? Omdat hij alleen maar schatten verzamelde die aards waren. Hij was voortdurend bezig met zijn bezit. Hoe moet ik dit en hoe moet ik dat? En ik zal me grotere schuren bouwen. Hij was bezig met de dingen van deze aarde. En hij was niet bezig met de dingen die eeuwigheidsbelang hadden. Hij was niet rijk in God. Zo zullen we straks zien. En het komt hem totaal niet. Ja, vooruit komt totaal niet in hem op om ook anderen te helpen. Dat zien we ook bij het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Dan moet je indenken, die arme Lazarus. Die zat er op die vuilnishoop. En elke dag heeft hij misschien zijn vuilnisbak daar geleegd. Maar het kwam niet in de rijke man op om die arme Lazarus te helpen. Hij zag hem geen eens. Nou, zo deze rijke dwaas ook. Totaal geen oog voor zijn medemens. Nou, als ik daar eens over nadenk. Van vandaag ook en gisteren ook bij de voorbereiding. Toen moest ik denken aan een oud-testamentisch voorbeeld. Namelijk aan Nabal. Ik weet niet of wij dat verhaal kennen, maar David is op de vlucht. En die leeft in een hele moeilijke tijd. Saul zit achter hem aan. En dan verkeert hij in de woestijn, Paran. En dan heeft hij eigenlijk eten nodig. En dan komt hij op een gegeven ogenblik komt hij in de buurt van Nabal. Dat staat in 1 Samuel 25. En dan staat er, nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk. Hij had 3000 schapen en 1000 geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel. De naam van de man was Nabal en de naam van zijn vrouw was Abigail. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Caleb. Nou, in Caleb zat er een andere geest in hem was. Nou, in Nabal was er een verkeerde geest, hè? Een geest wat hem hard maakte en slecht in zijn optreden. En dan probeert David, die probeert daar wat eten te krijgen. Hij zegt, moest luisteren. Ik heb voor de herders gezorgd, ik heb ze opgepast, ik heb de herders niet lastig gevallen. Kan ik wat eten krijgen? Nou, en Nabal die gaat gewoon helemaal door het lint. Hij kan gewoon helemaal niks kwijt. En dan zegt op een gegeven moment Abigail over de man. Laat mijn heer toch geen aandacht schenken aan deze verdorven man, dat zegt ze over haar eigen man. Aan Nabal, want zoals zijn naam is, zo is hij. Nabal is zijn naam. En er is dwaasheid in hem. Dus Nabal betekent dwaas. Zinloze betekent, hè? Dwaas, zinloos. Nou, op een gegeven ogenblik, dan wordt David boos. En dan gaat David toch dreigen. En Abigail, dus die vrouw, die geeft dan toch uiteindelijk eten. Maar ze durft het eigenlijk niet tegen de man te zeggen. Want hij zit zo vast aan zijn spullen. Hij is zo hard. Hij heeft totaal geen oog voor anderen. Dus ze laat hem zijn gang gaan, Abigail. En dan staat er in vers 36, toen Abigail bij Nabal kwam, zie, toen hield hij juist een maaltijd in zijn huis als een koningsmaal. Voel je de arrogantie? Hij kan nog geen schaap geven aan David en zijn manschappen. Maar zelf een koningsmaal. Op brede voet, allemaal ter wille van zichzelf. En dan staat er, het hart van Nabal was vrolijk in hem en hij was erg dronken. Nou, ze durven het niet aan om te vertellen dat ze David heeft ontmoet en wat ze hem gegeven heeft. 'S Morgens toen een wijn uit Nabal was gekomen, gebeurde het dat zijn vrouw hem deze dingen vertelde. En toen bestierf zijn hart in zijn binnenste en hij werd als een steen. Hij kreeg een hartaanval en hij ging dood. Voel je? Zo'nzelfde voorbeeld, hè? Dat krijgt handen en voeten. Die gelijkenis van de Heer Jezus in Lucas 12, die krijgt handen en voeten door zo'n geschiedenis van Nabal. Hè? Hij is hard, hij is slecht in zijn optreden, hij is helemaal met zichzelf bezig, heeft geen oog voor de nood van anderen, hij leeft voor het hier en nu en hij bekommert zich niet om de nood van David. En daarom was Nabal een dwaas en daarom is deze man ook een dwaas die hier genoemd wordt. Hij is ook een dwaas omdat hij zo hebzuchtig is dat hij eigenlijk helemaal zelfs geen vrienden heeft. Er wordt hier niet over gesproken, want de arrogantie druipt er ook vanaf in vers 17. En hij overlegde bij zichzelf. En in vers 19, en ik zal tegen mijn ziel zeggen, de enige gesprekspartner die hij heeft, dat is hij zelf. Hij heeft geen godvrezende vrienden. He, want het spreuken zegt zo duidelijk, door godvrezende raadgevers kan je beter plannen maken. Niks mee te maken. Hij is zo met zichzelf ingenomen. Hij overlegt bij zichzelf. Hij praat met zichzelf. Alles draait om hemzelf. Hij is in die zin iemand met oogklep op. Die kortzichtig is. En heel die hebzucht. Ja, die sluit hem op in zijn eigen wereld. Nou, Paulus heeft het al gezegd. Hè? Hij zegt in 1 Timotheus 6 vers 19. Maar zij die rijk willen worden, die vallen in een strik. Nou, deze rijke dwaas is in een strik gevallen. Hè? Een strik waarin die in opgesloten zit. Hè? En waar die helemaal in vastgevangen is. Nou, het probleem is natuurlijk van deze man dat hij zijn ultieme levensvreugde zoekt in de bevrediging van zijn lichamelijke behoefte. Want het woordje ziel, dat duidt op, dat duidt eigenlijk ook op onze emoties, op onze lichamelijke verlangens. Hè, dus wil, verstand, emoties, dat is eigenlijk ziel. Hè? Onze wil, onze verstand en emoties, dat is onze ziel. Watchman Nee heeft een boekje geschreven over de latente kracht van de ziel, maar die laat daar ook zien dat onze ziel, onze wil, onze verstand en onze emoties, die moeten onder beheer van de geest komen. Nou, hier zien we een zielsleven onafhankelijk van God en onafhankelijk van de Heilige Geest, die uiteindelijk gericht is op de bevrediging van zijn lichamelijke behoefte. De menselijke ziel staat centraal, die moet bevredigd worden. Maar ja, wij weten allemaal dat het maar hooguit even is. Hè? Er is geen blijvende bevrediging, omdat hij die geestelijke waarde niet voor ogen heeft. Er is geen verticale lijn naar boven waar hij zijn rust en vrede zoekt. Hij zoekt het allemaal in het horizontale. Hij was een dwaas, omdat hij vergat om na te denken. Afroon, een onverstandige, iemand die niet nadenkt. Hij was een oppervlakkige levensgenieter en had geen besef. Mijn lichaam is geleend. God heeft mij een lichaam gegeven om hem te eren en te verheerlijken, zoals de Westminster zegt. En ik ben op reis naar de eeuwigheid en ik kan op ieder moment sterven. Daar dacht hij niet over na. Sterven, sterfdag, eeuwigheid, dat waren woorden die stonden niet in zijn woordenboek. Hij was een dwaas, omdat hij niet nadacht over de dood. Hij had zijn oude dag, zijn pensioen had hij goed geregeld. Ik weet niet of hij een levensverzekering had, maar hij had alles goed geregeld, maar hij was kortzichtig. En in het Engels zag ik een klein gedichtje staan, waar stond: He thought of gold instead of God. Dus hij dacht na over goud in plaats van over God. He thought of pleasure instead of people, dus hij dacht na over plezier in plaats van mensen. And he thought of ease instead of eternity. Dus hij dacht meer na over comfort en gemak dan dat hij nadacht over de eeuwigheid. Hij was een dwaas omdat hij uiteindelijk God niet verheerlijkte en hij was eigenlijk een doorgewinterde atheïst. Atheos, God, geen God. Hij dacht niet na over God. Hè. De dwaas zegt in zijn hart, Psalm 14 en Psalm 53 vers 1. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Daar dacht hij niet over na, die rijke dwaas. Daarom was hij een dwaas. Nou, de vraag vanavond is, en dat is misschien een beetje heel direct, maar ben ik nou een dwaas? Leven wij als een dwaas, als een onverstandige? Hoe is dat in ons leven? Hoe dicht komt dat bij ons? Bij de een misschien meer dan bij de ander. Maar denken wij over deze dingen na? Welke plek heeft God in ons leven? Welke plek hebben de materiële dingen in ons leven? Velen van u zijn al wat ouder. En er komt een dag dat we ook moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven, oudere mensen moeten sterven. Maar hoe voorbereid zijn we? Kijk, sommigen zijn misschien nog midden in het leven. Kijk, promotie en een florerend bedrijf, dat ik wil het wel even benadrukken. Maar een promotie maken of een loonsverhoging of een goed lopend bedrijf, winst maken, dat is allemaal prima. Dat is oké. Daar gaat het hier niet over. Het gaat er niet om dat wij niet vooruit mogen gaan en goed ons best mogen doen. Daar gaat het helemaal niet over. Nee, het gaat hier over, wat is nou mijn schat? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt. En die schat van die rijke dwaas, van die man die zo idioot handelt, zijn schat is ontspanning, entertainment en amusement. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van het woord amusement, maar weet je wat amusement betekent? Vandaag dacht de televisie is vol amusementprogramma's. Maar weet u wat het woord amusement betekent? Dat is een Latijns woord. En in het woord amusement zit het woord amuse. A is niet. En muse betekent denken. In het Grieks, of in het hele Latijn. Niet denken. Kijk, dat is wat eigenlijk de duivel vandaag de dag probeert in onze samenleving. Mensen achter het kastje laten zitten, achter een beeldschermpje laten zitten En ik heb even zin om niet te denken. En vandaag de dag kan daarom alles, als een riool naar ons toekomen. En kan de duivel dat gebruiken om ons lekker te laten ontspannen. En entertainment te genieten. En hier en nu te laten genieten van deze wereld. Mag je dan niet genieten? Nou, dat zullen we straks zien. Paul zegt dat je mag genieten van de dingen van deze wereld. Maar we moeten wel na blijven denken. Dat is het probleem. We moeten wel na blijven denken. Vandaag de dag is er een tegenstander, een mensenmoordenaar actief, die ons volpropt met amusement en entertainment. Hij wil dat we niet meer nadenken, dat we God vergeten. Natuurlijk mogen we genieten. En het probleem is niet die televisie, het probleem is ons hart. Hoe gaan we ermee om? Ik geloof dat er gelovigen zijn, die er op een goede manier mee om kunnen gaan. Die de lijn naar boven openhouden en die dan de programma's misschien zelfs te voorbidden. Maar in ieder geval, God blijft op nummer 1. En ze weten in hun hart er op een goede manier mee om te gaan. Maar de vraag is eigenlijk hier in dit gedeelte. Wat je met je geld doet, dat maakt ook wel duidelijk wat er leeft in je hart. Wat je doet met je geld laat zien wat er in je hart leeft. Je zegt, nou, leg het eens uit. Nou ja, goed, als we eten nodig hebben, dan gaan we naar de Albert Heijn of naar de Aldi. Nou, voor zover we het, hoe we het kunnen besteden, maar we gaan naar de supermarkt en daar kopen we eten. We gaan, de kinderen laten we naar school gaan en dan moeten we collegegeld betalen. Dat zijn keuzes, dat kost geld. En als we naar vakantie gaan, de een die heeft misschien een luxere vakantie en die beknibbelt op een ander terrein. En de ander die heeft weer een mindere vakantie en die heeft weer een andere hobby. Maar de manier waarop we met onze geld omgaan, vertelt wel iets over ons hart. Ook wat we over hebben voor de verspreiding van het evangelie, wat eigenlijk Gods grootste doel is. God verlangt ernaar, God heeft een missie met deze wereld. En zijn missie is dat de boodschap van genade, van barmhartigheid, van Gods liefde doorgegeven wordt in de wereld. Dus de vraag is ook, wat hebben we over in ons hart voor zending en evangelisatie? En voor het voortbestaan van de plaatselijke gemeente waar we lid van mogen zijn. Daarom zegt de Heer Jezus, een stukje verderop, in vers 34, daar ga je de volgende keer over nadenken. Maar in vers 21 lezen we het woordje schatten. Alzo is het met hem die voor zichzelf schatten verzameld en niet rijk is in God. Nou, het woordje schat komt in vers 34 weer terug. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De beweging van je geld betekent dus de beweging van je hart. Daar moet je eens even over nadenken. De beweging van jouw geld, dat vertelt ook iets over de beweging van je hart. Wat heeft een hogere prioriteit? God of de materiële dingen. Ryle die zegt in een van zijn preken. Hij zegt het bezit van geld heeft een verhardende invloed op je geweten. Dus ik denk dat dit gedeelte ons duidelijk maakt. Als het dan gaat ook over onszelf persoonlijk. Van we moeten ons bewust zijn. Als wij ons zo focussen op materiële goederen. Als wij ons zo focussen op bezit. En als we ons zo laten drijven door hebzucht, dan krijgen we een verhard geweten. Kijk, de Heer Jezus is niet tegen geld geweest. Dat kan je in heel de evangelie lezen. Geef de keizer wat is keizer is, geef aan God wat van God is. De Heer Jezus die maakt duidelijk dat wij geld op een goede manier kunnen gebruiken, als een hulp, behulpzaam. En dat we geld op een verkeerde manier kunnen gebruiken. Nou, dat gevaar, die verkeerde manier, dat moeten we minimaliseren. En het goede gebruik dat moeten we, van geld, dat moeten we maximaliseren. We moeten met het geld doen wat de Heer door de Heilige Geest op ons hart legt. En daar zullen we daar vreugde in ervaren. Nou, dan komen we bij ons derde punt. En dat is namelijk, wat is dan het medicijn tegen de hebzucht? Hoe kan je er nou van verlost raken, van hebzucht? Wat is nou het medicijn, wat is nou de oplossing daarvoor? Nou, ik heb 5 adviezen. 5 raadgevingen naar aanleiding van dit gedeelte. En dat moeten we maar mee naar huis nemen. Vooral als een soort medicijn wat we op de bodem van ons hart kunnen overdenken. Het eerste dat is dat wij niet kortzichtig moeten zijn en onze focus naar boven moeten houden. Zoek de dingen die boven zijn. Dan blijven we voor hebzucht bewaard. En dan zullen we ook daarmee afrekenen. Kijk, want als we erin door blijven leven, zegt Paulus in Efeze 5 vers 5. Dan zal je het koninkrijk van God niet beërven. Dat is wel aangrijpend. Iemand die door blijft leven in hebzucht. Die helemaal gericht is op zichzelf. Die kan het koninkrijk van God niet beërven, zegt Paulus. Dus als wij er wel door gegrepen worden, mogen we ook bidden of de Heer ons losmaakt van deze aarde. Heer, geef Heer dat ik meer en meer de dingen mag zoeken die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Het tweede, dat is het ouderwetse, bekende memento mori. Gedenk te sterven. Ik zal nooit vergeten dat ik in mijn pastoraat met iemand betrokken ben geweest die op zijn huis had staan, hora ruit. De tijd vliegt. Het was nog zo geestelijk als het ware wat er op die gevel stond, terwijl die persoon op hele jonge leeftijd, rond 45 jaar, uiteindelijk een hartaanval heeft gekregen en in die tijd bezig was met haar broer, ook rondom een erfenis, om een servies, wat de een zich had toegeëigend, wat die ander graag wilde hebben. En die broer die loopt als het ware nog steeds met een complex daarover, dat ze daar ruzie over hebben gehad, dat ze dat nooit hebben uit kunnen praten. Maar memento mori is heel belangrijk. Hora ruit, de tijd vliegt, het leven vliegt voorbij. Maar het is zo belangrijk om elke dag na te denken over ons sterven. Vroeger spraken de Puritijnen al over stervenskunst. Het is een kunst om te sterven. Nou, ik heb een boekje meegenomen. De ouderen kennen dat misschien wel, hè? Maar een boekje van Thomas à Kempis, De Navolging van Christus. En dat is misschien een beetje mystiek, dat wil zeggen heel erg geestelijk, hè? Op het hart gericht. Maar die heeft bijvoorbeeld een hoofdstuk erin staan, bezinning op de dood. En dan zegt hij, ik zal een paar regels uit voorlezen over dat bezinning op de dood. Calvijn die zegt, het hele leven hoort in de overdenking te zijn van het toekomende leven. Dan moet ik eerlijk zeggen, wat schiet ik daarin tekort? Ons hele leven behoort al reeds een overdenking te zijn van het toekomende leven. Daar waren ze vroeger veel meer mee bezig. Dat is misschien al die beneveling, hè, van deze tijd. Dat we allemaal zo soms in de bang kunnen zijn van het hier en nu. Dat we nauwelijks er meer aan toekomen om over onze sterfdag na te denken. Thomas à Kempis die zegt hier, zalig hij die het uur van zijn dood altijd voor ogen heeft en zich dagelijks op zijn laatste uur voorbereidt. Hebt gij ooit iemand zien sterven, bedenk dan dat gij diezelfde weg zult gaan. Als het ochtend is, stel u dan voor dat ge de avond niet meer haalt. En is het avond geworden, durf u dan geen morgen in het vooruitzicht te stellen. Daarom wees altijd gereed en leef zo dat de dood u nooit onvoorbereid kan vinden. Velen sterven onverwacht en onvoorzien, want de mensenzoon zal komen op een uur dat gij het niet verwacht. Als dat uur gekomen is, zult gij heel anders gaan denken over heel uw voorbije leven en het ten zeerste betreuren dat ge zo nalatig en zwak bent geweest. Hoe gelukkig en wijs is hij die zijn best doet, nu in zijn leven te zijn, zoals hij hoopt bevonden te worden bij zijn dood. Die laatste vind ik heel, ja, tot de punt, hè. Hoe gelukkig en wijs is hij die zijn best doet, nu in zijn leven te zijn, zoals hij hoopt bevonden te worden bij zijn dood. Dus wat eigenlijk zegt Thomas à Kempis, horen we zo te leven dat we graag zouden wensen dat als de Heer Jezus terugkomt, dat hij ons op een rechte manier zal vinden. He, dat er op dat ogenblik niks tussen ons en de Heere in staat. Ik heb hier nog de aantekening gemaakt. Het leven is door God gegeven, maar kan op zijn tijd opgeëist worden, omdat hij er recht op heeft. Hier staat hier in de Statenvertaling staat er, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. Dat woordje opeisen, He, dat ziet op. God heeft recht op ons leven. En hij roept ons ter verantwoording. Maar hoe zal de Heer ons vinden? Als ons laatste uur geslagen is. Zijn wij dan vol van de dingen van de wereld? Of zijn we dan vol van onze heiland? En zijn wij rijk in God? Kunt u sterven? Laat ik dat vanavond eens vragen. Kunt u sterven? En waar gaat u naartoe als u sterft? En dan zullen de meesten zeggen, dan ga ik naar de hemel. En dan zou ik willen vragen, waarop is dat gebaseerd? Dat u naar de hemel gaat. En dan blijft er toch, als het goed is, maar één ding over. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Mogen we dat weten, broeders en zusters? Vrienden, mogen we dat weten? Dat is het enige geheim, ten diepste tegenhebzig. Want dan kom ik eigenlijk bij de kern van het medicijn. Want deze twee dingen, hè. Wees niet kortzichtig, zoek de dingen die boven zijn, dat is nodig. Bedenk te sterven is ook nodig. Maar wat zegt Jezus hier? Dat is eigenlijk de kern. Zo is het dan met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Dus wat is het medicijn? Zorg hier en nu ervoor dat je rijk bent in God. Dat is het geheim van tegen de hebzucht. Dat je rijk bent in God, dat is de kern waar het om draait. Dat woordje rijk in God, dat staat als het ware in een scherp contrast met aardse schatten vergaren voor jezelf. Dat staat tegenover elkaar. Het is of schatten vergaren voor jezelf, of rijk zijn in God. Hè? Overvloed van bezittingen staat hier tegenover. Ja, rijkdom in God. En wat is een rijkdom in God? Dat is het kennen van God. Want wat zegt Johannes? Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nou, de vraag is vanavond, wanneer zijn we nou rijk in God? Wanneer zijn we rijk in God? Wij zijn rijk in God als we vanavond in Christus zijn. Als we vanuit Adam afgesneden zijn en Christus ingeplant zijn. Als wij ons vertrouwen stellen op die ene naam onder de hemel gegeven. Waarvan Hooglied zo kostbaar zingt. Dat alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkeen is mijn liefste, zulkeen is mijn vriend. En daarom zei Paulus in 1 Korinthe 1 vers 5. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem. In de Heer Jezus. En wat zegt hij in Efeze 1 vers 3? Jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegening in Christus Jezus. En iemand als Corrie ten Boom. Hij heeft daar zo rijk van gesproken. De Heere die heeft voor u aangesteld een tafel vol lekkernijen. Want in de Jezus Christus zijn wij gezegend met alle geestelijke zegening. En mogen we daar vrijmoedig gebruik van maken. Kom naar die tafel, zei Corrie ten Boom dan. Hè, en geniet ervan en leef daaruit. Kijk, dan kan je, ik heb er afgelopen zondag over gepreekt. Dat ging over mijn leven is Christus en mijn sterven is winst. Kijk, dan kan je in een concentratiekamp zitten en danken voor de vlooien en de luizen. Omdat de bewaaksters buiten de barak blijven en je het evangelie kan delen met andere zusters. Dan ben je rijk in Christus, anders kan je dat niet doen, dan kan je dat niet doen, dan kan je God niet danken daarvoor. Dat geheim kende ze. Zij was zo vol van de Heer Jezus. Van het genieten van de Heer Jezus. Van de nabijheid van de Heer Jezus. He, dat zij met Paulus kon zeggen in de Filippenzenbrief. Ze kijk naar mijn eertijds. Misschien had hij wel een hele rijke familie. In ieder geval had hij aan de voeten gezeten van Gamaliel. En hij was een Hebreeën en uit de stam van Benjamin. En hij was maar aan het plussen. En hij liet maar zien wat hij allemaal niet had. Naar aardse maatstaaf. Maar wat zegt hij dan? In het licht van het kennen van Jezus Christus, mijn heiland, is het alles voor mij vuilnis geworden. Schade en drek, het is vuilnis. Ik heb er één verlangen, zegt Paulus, en dat is rijk zijn in het kennen van de Heer Jezus. Om meer van hem te genieten en meer van hem te zien. Kijk, en dat bevrijdt ons van geld en materialisme. Niet anders, denk ik. Ik denk, we kunnen heel veel adviezen geven, praktische adviezen geven. We kunnen een 10% regel geven om giften te geven aan de kerk. Sommige gemeenten zijn ze sterk op gericht om tiende te geven. We kunnen al die praktische regels geven. Maar kijk, het geheim is wat Ledeboer verstond. Ledeboer die werd door een ouderling uitgenodigd om bij een stuk grond te gaan kijken wat hij had gekocht. En Ledeboer die was zo gevat, hij zegt, Eén kus van Jezus' mond is me meer waard dan al die zwarte grond. He, die had het ook verstaan. Eén kus van Jezus' mond is me meer waard dan al die zwarte grond. He, hij, dat was ook zijn focus, dat was ook zijn passie, dat was ook zijn verlangen. Kennen we dat? He? Hebben we dat wel eens geproefd in ons leven? He, want het bevindelijk genieten van de Heer Jezus, het, in de ervaring, met je stille tijd bezig zijn, met je Bijbeltje op je schoot, of onder een preek zitten, of in een avondmaalsdienst, daar alles wegvalt, en de Heer Jezus overblijft, en alleen is. Kijk, dat maakt mij los van de dingen van deze wereld. He, we kunnen elkaar zo makkelijk, uiterlijk, regels geven om niet hebzuchtig te zijn. Maar Paulus die zegt in 2 Korinthe 9, ik hoop dat jullie een liefdegave geven wat niet gedomineerd wordt door hebzucht. Dus dat kan zelfs, je kan zelfs een gift geven in hebzucht. Dat zegt hij in 2 Korinthe 9 vers 5. He, maar Paulus die zegt daar ook in de 2e Korinthebrief, en dan kom ik bij mijn vierde punt. He, hij zegt, hij spreekt er over de Macedoniërs. En die waren zo ontzettend arm. Maar die hadden zichzelf eerst gegeven aan de Heere en daarna aan ons. En daarom hebben ze bovenmate, terwijl ze hartstikke arm waren, bovenmate hebben ze toch giften gegeven. Nou, als je dan, misschien wordt de komende tijd met kerst al wel weer over gepreekt, hè, maar dan staat daar die tekst, hè. Want gij weet zijn genade dat hij die rijk was, om uwentwil arm wilde worden, opdat door gij door zijn armoede rijk zou worden. Kennen jullie die tekst? Hè? Dat is vaak een tekst die op een kerstfeest wordt gepreekt. Hij was rijk. In de hemel bij zijn vader. Hij is geboren in de kribbe van Bethlehem. Hij is arm geworden. Om ons rijk te maken. Nou dat, zegt Paulus, dat hadden die gelovigen van Macedonië. Die zo arm waren. Dat hadden ze verstaan. En daarom hadden ze zichzelf eerst aan de Heer gegeven met een heel hart. En toen zeiden ze ook, ja Heer, maar dan is alles wat ik gekregen heb aan geld of salaris, het is niet meer van mezelf, het is van u. En daarom konden ze zo makkelijk geven aan de armen in Jeruzalem. Dus het vierde geheim van medicijn tegen hebzucht, dat is dat wij vanuit Gods rijkdom leren delen en weggeven. Vanuit het genieten van wat hij voor ons heeft gedaan. Hij is om ons entwil arm geworden, terwijl hij rijk was. Als het kruis van Golgotha veel wordt bemediteerd, als je daar veel over nadenkt, wat hij heeft gedaan om mij van mijn zondeprobleem te verlossen. Als ik bedenk dat op deze aardbol 7 miljard mensen zijn, waarvan het grootste gedeelte geen Bijbel in huis is en ik een Bijbel in huis mag hebben. Als ik daar over nadenk, over de verwondering, waarom was het op mij gemunt dat anderen gaan verloren. Als ik ga zien hoe rijk ik ben doordat ik de Heer Jezus mag hebben en vrede met God mag hebben, vrede voor mijn ziel. Vrede voor mijn hart en leven. Ja, dan kan het niet anders zijn. En zeg, ja Heer, maar dan is alles wat ik financieel krijg, is ook van u. Heer, het is niet mijn geld. Het zijn niet mijn spullen, maar het is van u. Heer, hoe kan ik dat gebruiken? Nou, dan zegt Paulus. En dat vind ik toch, wat we met elkaar hebben gelezen in 1 Timotheus 6. Hè, dat vind ik dan toch een beetje het evenwicht dat Paulus zegt in 1 Timotheus 6. Hebben jullie dat gelezen? Ik weet niet of het jullie opviel, maar wat hij daar schrijft in 1 Timotheus 6. Over hoe we nou om moeten gaan met onze rijkdom. Hij zegt beveel, ik denk dat we allemaal rijk zijn. Hè, in onze welvaartstaat. Er zijn er misschien die zeggen, ja dat geldt niet voor mijn leven. Maar ik denk dat de meeste van ons eerlijk moeten erkennen dat wij rijk zijn. En dan zegt Paulus, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn. Nou, wat is nou het gevaar van rijkdom? Nou, dat je hoogmoedig wordt, dat je niet meer God nodig hebt in je leven, dat je onafhankelijk mens wordt. Dat was nou bij die rijke dwaas. Hij had God niet meer nodig. Hij werd hoogmoedig. En waar heeft hij zijn hoop op gevestigd? Nou, op die grote schuren. Maar Paulus zegt, het is de onzekerheid van de rijkdom. He, want ineens moest hij sterven. En hij vertrouwde niet op de levende God. Die ons alle dingen in rijke mate verschaft. En dan staat er, om ervan te genieten. Dus, broeders en zusters, mijn accent vanavond is niet dat wij niet mogen genieten van de dingen die God ons geeft. Het gaat er alleen om, hoe gaan wij om met de overvloed die God ons geeft? Hebben we oog voor anderen? Hebben we oog voor de armen? Hebben we een kindje van woord en daad? Wij kunnen niet heel de wereld ondersteunen, maar we kunnen allemaal wel iets voor onze verantwoordelijkheid nemen. Of is dat ons al te snel te veel van ons gevraagd? Wat doen we eraan om een Bijbel te verspreiden? Als er in de kerk bijvoorbeeld Bijbels worden uitgedeeld, nemen we er ook een Bijbel mee om die te versturen naar mensen die geen Bijbel hebben. God geeft ons dingen om in rijke mate ervan te genieten. Maar dan staat het in vers 18, ook om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zijn we bereid om samen te delen? Zijn we bereid om vrijgevig te zijn? Het gaat niet om de hoeveelheid. Vanmorgen las ik in mijn stille tijd over de weduwe die gooit één penninkje van haar armoede in de kist. En de Heer Jezus, het is veel meer dan al die rijken die langs liep. Het gaat over de gezindheid van ons hart. En dan komt het in vers 19. Zo, op die manier verzamelen zij voor zichzelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dus nou komt het, hè, de essentie van Paulus. Door anderen te laten delen in onze welvaart, investeren we in een hemelse bankrekening. Ontvangen we straks geestelijk loon. Nee, het is geen grond om de hemelpoorten binnen te gaan. Moet je goed luisteren, hè? Het is geen ticket voor de hemel. Omdat ik maar veel geef en omdat ik goed was voor anderen, daarom kom ik straks binnen. Nee, dat is alleen het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Dat is alleen ons fundament. Maar Paulus die spreekt heel duidelijk ook over loon. Door zo te doen, investeren was het ware in een hemelse bankrekening. En ik ga er verder niet te veel over uitweiden wat het allemaal zal zijn. Maar laat ik het zo zeggen, God komt daar nog een keer op terug. Hoe weet ik niet? Maar God komt daar nog een keer op terug. Door zo met ons geld om te gaan, om ook anderen te laten delen in onze overtolligheid, in onze overdaad, in onze overvloed. Door daar ook anderen mee in te laten delen die arm zijn, of die het nodig hebben, of mensen die geen Bijbel hebben, of evangelisatieondersteuning, of zendingondersteuning. Zo verzamelen wij voor onszelf een fundament, een schat. Een goed fundament voor de toekomst, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen. Nou, hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen grotere schuren? Want ja, dat leeft eigenlijk in ons aller hart, hè? Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen grotere schuren bouwen? Nou, door welvaart om te draaien in zegen voor anderen. Door gul te zijn, hè, door inderdaad gift te geven, door zelf uit te delen, worden wij bewaard om voor onszelf grotere schuren te bouwen. En dan het laatste medicijn tegen hebzucht, dat is: wees een tevreden mens. Ik ben opgevoed in een gezin van 9 kinderen. Mijn vader was een eenvoudige arbeider. Ik zeg vaak tegen mijn kinderen: ja, maar als je vader jarig was, kreeg hij vroeger een paar sokken voor zijn verjaardag. Ja, altijd met dat verhaal. Maar ik ben opgevoed in een gezin met ouders die tevreden mensen waren. We deden woningruil met mensen in Amersfoort. We woonden in Wijngaarden. Wat moet je in Amersfoort doen? Ik heb mijn ouders nooit horen klagen. Ze waren tevreden mensen. Ze hadden vrede in hun hart. Paulus kent ook dat levensgeheim. Hij zegt in Filippenzen 4 vers 11, zegt hij: ik heb geleerd tevreden te zijn. Het is een leerproces. Het is een keuze. Als je het herkent, onvrede, gelijk in gebed naar de Heer brengen. Heer, vergeef me dat ik opnieuw zoveel onvrede, ontevreden ben. Heer, vergeef het me. Het is een keuze, het is een leerproces. Paulus zegt: ik heb geleerd tevreden te zijn. Filippenzen 4 vers 11. In de omstandigheden waarin ik verkeer. Hij zat in de gevangenis. Hij zegt: ik weet wat het is om overvloed te hebben. Ik weet wat het is om gebrek te lijden. Maar ik vermag alle dingen door Christus die me de kracht geeft. Ik heb geleerd tevreden te zijn. En hij zegt in Hebreeën 13 vers 5, wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd: ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. En kijk, dan maken we wel een klein sprongetje naar de volgende keer. Ik ga er verder niet te veel over uitweiden. Maar dan gaat de Heere, Jezus gaat in het volgende gedeelte spreken over wees niet bezorgd. Kijk nou eens naar de raven, kijk nou eens naar de lelies, hoe God voor ze zorgt. Zal hij daar niet voor ons zorgen? Paulus kende dat geheim van een trouwe, liefdevolle vader die hem alles gaf wat hij nodig is. Daarom was hij een tevreden mens. Hij kende Gods genade. Dat was de diepste verwondering. Oh, hij had Jezus in zijn hart. En had hij alles. Dat was zijn rijkdom. Hij was rijk in God. En daarom al die materiële dingen. Oh, hij kon zich erin verblijden. Hij was er blij mee als hij het goed had. En als hij minder had, dan was hij een tevreden mens. Kijk, het geheim, denk ik, tegen de hebzucht is dat we een dankbare houding hebben jegens God. Heere, ik ben dankbaar voor alles wat u mij geeft. Als je worstelt met ontevredenheid, ga God dank voor de dingen die je wel hebt gekregen. Wees niet te kortzichtig. Beschouw uw leven. Beschouw alles in eeuwigheid perspectief. En dan wil ik afsluiten. Ik heb gezegd, het is een keus. Het is een keus. Zijn wij als, als het meer van Tiberias of zijn wij als de Dode Zee? Je zegt, wat is daar nou weer het verschil tussen? Het meer van Tiberias, als je in Israël bent geweest, hè, de bronnen van de Jordaan, dat zijn levende bronnen. En die stromen in het meer van Tiberias. En het meer van Tiberias, daar omheen is vruchtbare grond. En dat kan geïrigeerd worden, hè, en daar is landbouwgrond. Maar dan komt die meer van Tiberias, die stroomt verder door de Jordaan in de Dode Zee. En de Dode Zee, daar staat alles stil. Daar is geen uitgang van water. Er is ook geen leven in dat water. Het is bitter en dood. Het is zout. Nou, als we een hebzuchtig mens zijn, dan zijn we als de rijke dwaas. Dan zijn we als Nabal. Dan zijn we als een dode zee. Daar gaat weinig zegen van ons leven uit. We zullen ook weinig genieten. We zullen misschien niets genieten. We zijn hard en verhard en gericht op onszelf. Maar laten we zijn als de meer van Tiberias, waar Gods geest doorheen stroomt. Waar we genieten van de zegen die God ons geeft in de Zoon van zijn eeuwige liefde. De Heer Jezus Christus, laten we dagelijks genieten van Hem. En als we zien wat Hij voor ons gedaan heeft, dan kan het niet anders dan vanzelf. Dan gaan we ook delen van die overvloed en ook van materiële overvloed naar de wereld om ons heen. Amen.